Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Morgenavond zullen de catechisaties weer beginnen. De tijden zijn aangegeven in het laatst verschenen kerkblad. En laten we ons daar maar aan houden. Alleen deel ik erbij mee dat de belijdeniscatechisatie dit keer, dit seizoen op maandagavond gehouden zal worden. Ook morgenavond beginnend en dan wel om 9:00. Volgende week zondag zal er voorbereiding zijn voor het heilige avondmaal. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit de 43ste psalm, het eerste en het vijfde vers. Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En vers 5, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu uit het boek Jozua, het 20e hoofdstuk. Hoofdstuk 20 uit het boek Jozua. En na de schriftlezing zingen we Psalm 9, vers 9. De Heer zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. Verder sprak de Heere tot Jozua, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Geeft voor uw lieden de vrijsteden, waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. Dat daarheen vlieden de doodslager die een ziel door dwaling niet met wetenschap verslaat, opdat zij u zijn tot een toevlucht voor de bloedwreker. Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur van de stadspoort, en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten van die stad. Dan zullen ze hem tot zich in de stad nemen en hem plaats geven dat hij bij hen wonen. En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen zij de doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naaste niet met wetenschap verslagen heeft en hem gisteren en eergisteren niet heeft gehaat. En hij zal in die stad wonen, totdat hij sta voor het aangezicht van de vergadering, voor het gericht, totdat de hoge priester sterven die in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad van waar hij gevlucht was. Toen heiligden zij Kedes in Galilea op het gebergte van Naphtali, en Sichem op het gebergte van Ephraim, en Kiriat Arba, dat is Hebron, op het gebergte van Juda, en aan gene zijde van de Jordaan van Jericho oostwaarts gaven zij Bezer in de woestijn in het platteland van de stam van Ruben, en Ramot in Gilead van de stam van Gad, en Golan in Bazan van de stam van Manasse. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van hen verkeert, opdat derwaarts vluchten al wie een ziel slaat door dwaling, opdat hij niet sterven door de hand van de bloedwreker, totdat hij voor het aangezicht van de vergadering gestaan zal hebben. vanmorgen weer verder lezen in het boek Jozua, de hoofdstukken 13 tot en met 19 gaan over de verdeling van het land onder de verschillende stammen van Israël. En als we aan het eind van hoofdstuk 19 zijn gekomen, dan hebben alle stammen ondertussen hun erfdeel toegewezen gekregen op één stam na, namelijk de stam van Levi. Daar wordt in het boek Jozua ook over gesproken in het 21ste hoofdstuk. Maar tussen die hoofdstukken waarin het over de verdeling van het land onder de verschillende stammen gaat en het hoofdstuk waar het gaat over de steden van de Levieten, ligt dan dit hoofdstuk 20 waarin het gaat over de vrijsteden. Daar wordt onze aandacht vanmorgen voor gevraagd. En ik mag u het woord Gods bedienen aan de hand van dit hoofdstuk, met name vers 9, wat eigenlijk een soort samenvatting van alles is. Dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van hen verkeert, opdat derwaarts vluchtte al wie een ziel slaat door dwaling, opdat hij niet sterve door de hand van de bloedwreker, totdat hij voor het aangezicht van de vergadering zal hebben gestaan. Laten we eerst het aangezicht van de Heere in gebed zoeken en hem om zijn zegen bidden. Dan doen wij ook vandaag weer voorbeden en dankzegging. Dankzegging doen wij voor broeder Valerius, die na een operatie in het ziekenhuis alweer naar huis mocht. En voorbeden doen wij ook nu weer voor broeder Nelis, die nog altijd wel in het ziekenhuis in Dirksland verblijft. En ook voor broeder en zuster Kees en Ria Alderlieste, omdat in de afgelopen periode een broer van zuster Alderlieste is overleden. Laten wij samen bidden. Getrouwe God, wij zoeken ook aan de morgen van deze dag eerst weer uw heilig aangezicht. En laat dat maar niet een gewoonte zijn, Heere, een gewoonte die er elke zondagmorgen en zondagavond in onze eredienst nu eenmaal bij hoort. Want hoe zouden we dat aandurven om kerkdienst te houden en u de Heere niet te zoeken in ons gebed? Maar dat kan zo formeel zijn. Dat kan een naderen zijn tot u met de lippen, terwijl ons hart er helemaal niet bij is. Wilt u er ons voor bewaren om zo voor uw aangezicht te treden? En geef, o God, dat wij door de geest der genade en der gebeden het leren mogen om op de rechte wijze naar het altaar te gaan, om u onze noden voor te leggen en u onze beden bekend te maken. Heere, geef ons dan toegang tot uw genadetroon en verleen ons een geopend oor. Past ons om uw naam te danken, want u gaf vele zegeningen. U spaarde en u verzorgde ons. U gaf ons meer dan we nodig hadden. U gaf ons de bemoeienissen van uw gunst. U gaf ons voor ons lichaam. U gaf ons voor onze geestelijke welstand. Datgene wat u voor ons lichaam, voor ons aardse leven gaf, dat hebben we meestal wel tot ons genomen. De vraag is echter of we datgene wat u voor onze geestelijke welstand hebt gegeven, ook tot ons hebben genomen. Of dat we het hebben laten liggen, omdat er eigenlijk geen plaats voor is. Mocht dat zo zijn, Heere, wilt u het dan door uw almachtige kracht veranderen en ons ook die noden recht doen beseffen en beleven, om zo ook van u vervulling van die noden voor ons, van onze ziel te begeren en te ontvangen. Maar behalve wat u ons in de afgelopen week al hebt gegeven, ook aan bemoeienissen ten aanzien van de geestelijke belangen, geeft u ons vanmorgen toch wel weer heel bijzonder een teken van uw gunst in dat opzicht. We zijn immers samengekomen om uw woord te horen, wat tot onze vrede dient te vernemen en de weg gewezen te krijgen en nog aangespoord te worden ook. welmenend en oprecht om die weg te gaan. We mogen vanmorgen immers weer horen van hem die gij, Heere, gegeven hebt als een zaligmaker van zondaren, als de toevlucht in benauwde tijden, als de vrijstad voor hen die door de dood bedreigd worden. We mogen weer horen van die weg der ontkoming en van de veiligheid en van de zekerheid van de zaligheid voor hen die tot hem de toevlucht hebben genomen. Heren, en dat zijn toch allemaal weer nieuwe bewijzen van uw goede zorg voor ons, van uw goedwillendheid, van uw gewilligheid ook om zondaren zalig te maken. Het zou toch geen nut hebben, heren, als u ons van deze dingen sprak en als u niet van plan was om er ooit een zondaar in te laten delen. Als u het wel bekend maakte, maar als u er tegelijkertijd voor in ieder van ons bij zou zeggen, maar u krijgt het nooit. Heren, maar dat is toch niet de bedoeling van de evangelieprediking. U stelt ons deze begeerlijke en noodzakelijke dingen toch niet voor dan alleen met het doel dat we er ook verlegen om zouden komen te zitten en dat we er gebruik van zouden leren maken en dat we er deelgenoot van zouden zijn. O Heren, laten we dan zo luisteren, met een hart dat door u ook bereid gemaakt is om naar deze heilsgoederen uit te gaan. Met een ziel die er honger en dorst naar kreeg, naar de gerechtigheid en naar het heil in Christus. Mogen we zo luisteren, Heren, en geef dat zo deze kerkdienst ook waarlijk een gezegende zal mogen wezen. Voor jongeren en voor ouderen, want er is wat dat betreft ook geen onderscheid. En als gij het ons doet beleven, Heren, hoe de realiteit echt is, dan zit de dood ons allemaal op de hielen. En dan zijn we allemaal mensen die bedreigd zijn, zelfs door de eeuwige dood. En dan is er voor ons allen maar één weg, hoe oud we geworden zijn of hoe jong we nog maar zijn. En die ene weg is de vluchtweg. En daar moeten we gebruik van maken, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus. En daardoor alleen, moeten we immers zalig worden. Heren, bind dat dan op ons hart en geef dat we zo mogen horen naar de boodschap van uw genade. Leer ons afsterven aan onszelf. Leer ons strijden tegen onszelf. Leer ons onze oude natuur doden. Leer ons in een nieuw godzalig leven wandelen. We danken u, Heren, dat u ons die dingen nog geeft. Er zijn er in deze wereld maar al te veel die er nooit van horen. Nooit meer van horen. Nooit meer van wensen te horen. Omdat ze zich tot andere dingen gewend hebben en dingen van vroeger van zich hebben afgeschud. Heren, u bewaarde ons er nog voor om zo'n weg te gaan. Bewaar ons er blijvend voor. En wilt u genadig werken, Heren, en ons de dag der zaligheid nog tot zegen doen zijn. Denk aan diegenen die voortgaan zonder licht, zonder hoop, zonder evangelie en die zelfs ook nog denken dat ze het niet nodig hebben. Heren, trek er ook uit hun midden en breng er ook tot van hen tot kennis der waarheid. En wilt u ook het werk dat gedaan wordt om zulken het evangelie toch nog weer te doen horen, zegenen, Heren. Zegen dat woord ook waar het in de wereld gebracht mag worden. Misschien voor de eerste keer, misschien onder ontzaggelijk veel tegenstand, misschien op een waar het misschien op een wijze ontvangen of beantwoord wordt, dat het leven van degene die het brengen in gevaar brengt. Heren, wij vragen van u, rijd u, Heer Jezus Christus, voorspoedig op het woord van uw waarheid en van uw rechtvaardige zachtmoedigheid. En laat uw werk ook in deze tijd doorgaan, dat er velen nog mogen worden toegebracht, tot de kennis der waarheid komen en de Heer Jezus Christus mogen gaan nodig krijgen en gaan kennen. Laten we u mogen danken, Heere, voor zegeningen die u ook in het midden van de gemeente hebt willen schenken. Denk aan broeder Valerius, die al heel spoedig na de operatie weer naar huis kon terugkeren. U maakte het bijzonder wel met hem. Uw zorg was over hem. Heere, wees verder een God van genade. En toon het, niet alleen voor zijn lichamelijke noden te willen zorgen, maar ook aan zijn ziel te willen arbeiden. Wij bidden u ook voor anderen die een andere weg moeten gaan. Een weg van zorg en van moeite. Er is nog altijd in het ziekenhuis broeder Nelis. Heere, u weet hoe zwaar het hem valt om daar te zijn. Ach, laat uw aangezicht in gunst aan hem lichten. En wilt u hem lichamelijk, maar vooral ook geestelijk, hem bezoeken met uw heil. En kon het zijn, hem weer oprichten, herstel geven en uw gunst boven alles ook betonen. Laten we u ook mogen bidden voor hen die in rouw zijn. Er is ook in ons midden een echtpaar, broeder en zuster Alderliste, die opnieuw geconfronteerd werden met de onverbiddelijke dood. Nu was het een broer van haar die weggenomen is. Heren, wij vragen van u om vertroosting en om ondersteuning en om hulp en om kracht. Dat moet allemaal bij u vandaan komen. Onze bronnen staan zo gauw droog en voorraden hebben wij niet. Heren, schenk ze dan uit genade alles wat nodig is, ook in de verwerking van verdriet. En geeft u dat aan allen die korter geleden of langer geleden ook aan een graf stonden, ook bij een sterfbed stonden, ook met de dood geconfronteerd werden. Heren, laat het maar niet een roepstem zijn die voor een ogenblik gehoord wordt en daarna weer wordt vergeten, maar laat het iets nalaten, blijvend. En laat het bijzonder ook tot u de Heren mogen uitdrijven en aan u mogen verbinden. En bij u hulp en heil, maar vooral ook het leven doen zoeken. Schenk gij alles wat nodig is. En vergeeft u al onze zonden en al onze ongerechtigheden. Getrouwe God, hoor onze gebeden. Om Jezus wil. Amen. Gebeten, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En wij zingen uit de 142ste psalm, de verzen 5, 6 en 7. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer, hoor mijn geschrei en voer mij uit mijn gevangenis. 5, 6 en 7 van 142.
Thank you.
Mozes zal een aantal plaatsen die er ons op wijzen dat het naar de wil van de Heere was dat er in Israël vrijsteden zouden zijn. 6 in totaal, 3 aan deze kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. Niet allemaal vlak bij elkaar, maar zowel in het midden of aan de westkant dan als aan de oostkant van de Jordaan. 1 in het zuiden, 1 in het midden en 1 in het noorden. Overal dus zo'n vrijstad. In elk deel van Kanaan 1. Bereikbaar voor iedereen. De vrijsteden. Een betere naam zou misschien nog zijn toevluchtsteden. Want het zijn steden waar iemand naartoe kon vluchten. En waar hij veiligheid kon zoeken. Als het leven van een Israëliet, en het gold zelfs ook zoals onze tekst zegt van de vreemdelingen in het midden van Israël, die onder Israël een verblijfplaats hadden gekregen, maar die van geboorte geen Israëlieten waren, als zo'n Israëliet of zo'n onder Israël verblijvende allochtoon iemand zou hebben geslagen, zodat hij gestorven zou zijn, maar zonder opzet, en dat is belangrijk om te onthouden, zonder opzet, dan mocht zo iemand naar zo'n toevluchtsoord vluchten. Het wordt nadrukkelijk gezegd op verschillende plaatsen dat het inderdaad gaat om steden waarheen mensen mogen vluchten die onwetend en onbedoeld een ander van het leven hebben beroofd. Door een ongeluk bijvoorbeeld. Wat helemaal niet te voorzien was. En waar absoluut geen opzet bij in het spel was. Dus niet voor moordenaars was die stad. Maar voor doodslagers. En u weet, ook onze wetgeving maakt altijd nog onderscheid tussen moord en doodslag. Je kunt doodslager zijn zonder dat je moordenaar bent. Je kunt uiteraard geen moordenaar zijn zonder doodslager te wezen. Maar een doodslager is iemand die inderdaad wel bloed vergiet, die inderdaad wel de oorzaak is dat een ander zijn leven ontnomen wordt, maar hij deed dat onbedoeld. Bijvoorbeeld op zijn werk, ik zei al, via een ongeval. Maar de Heere, en dat is eigenlijk de achtergrond van dit gebod, de Heere had gezegd dat ieder die het bloed van een mens vergiet, zijn eigen leven ook verbeurd had. Dat zei hij al na de zondvloed, toen hij zijn natuurverbond met Noach oprichtte en daar een aantal bepalingen in maakte. Ook onder andere deze bepaling, die des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. En daar had de Heere geen nadere bepalingen bij gemaakt tussen opzettelijk en onopzettelijk het bloed van een ander vergieten. Het stond daar zonder nadere verklaring, zonder nadere stipulatie. Iemand die het bloed van een ander vergiet, die moet erop rekenen dat vroeg of laat ook zijn bloed zal worden vergoten. Of het nou opzettelijke moord was, of dat het nou een ongelukkige samenloop van omstandigheden betreft, het maakt volgens die regel van Genesis 9 geen verschil. En dan was er, omdat in die tijd de plichten van de overheid nog niet definitief waren vastgesteld, dan was er de plicht voor een van de nabestaanden van de gestorvene om als goel op te treden. U kent dat woord wel, goel. En als wij het woord goel gebruiken, als de Bijbel het gebruikt, en we spreken het de Bijbel na, dan hebben we dat woord vaak in de gunstige betekenis van de losser. Van iemand die ervoor zorgt dat de dingen weer rechtgezet worden in de familiekring. En als er op de een of andere manier, en dan moest een Goël daarbij optreden, een stuk akker, een stuk grond verloren gegaan was, dan was het zijn plicht om ervoor te zorgen dat dat stuk akker weer terugkwam bij de oorspronkelijke eigenaar. Denkt u maar aan het boek Rut, waar ons die hele geschiedenis van de Goël duidelijk getekend wordt. Maar de Goël had niet alleen maar de plicht om als losser op te treden. De Goël, en dat woord is precies hetzelfde, ook al is het nu anders vertaald, was ook in bepaalde gevallen de bloedwreker. Die de taak had om het vergoten bloed uit zijn familiekring te wreken. Daarom moest het altijd een nabestaande zijn, een broer, een zoon of iemand die heel dicht in de familiebetrekking tot de overledene stond. Dan moest hij als bloedwreker optreden en volvoeren wat de Heere tegen Noach al gezegd had, namelijk het vergieten van het bloed van de doodslager. Nou, stel u zich nou zo'n situatie voor. Jongens en meisjes, gaan jullie vanmorgen even mee. We gaan naar een van de bossen in Israël. Er is iemand met zijn buurman naartoe gegaan, want die wil wat veranderingen in zijn huis aanbrengen. En daar heeft hij hout voor nodig. Hij heeft met zijn buurman afgesproken, ze zouden elkaar helpen. Ze gaan een boom kappen. Daar had je toen nog geen permissie voor nodig van de gemeentelijke overheid. Dat kon er allemaal nog zo. Ze gaan een boom kappen, ze hebben een mooie uitgezocht. Een goede waar je stevige planken van kan zagen. En waar ze wat mee kunnen beginnen met de bouw of de verbouw van dat huis. Ze hebben allebei hun gereedschap bij zich. Een bijl, stevige bijl. En ze zijn daarmee aan het werk gegaan. En die ene die staat te hakken en te slaan tegen die boom. En die andere die staat daarbij en die kijkt of het allemaal goed gaat. En in één keer, terwijl hij weer een geweldige slag wil geven, vliegt dat ijzer van die bijl af. Hij schrikt geweldig. En hij ziet nog dat dat ijzer van die bijl in de richting van zijn buurman gaat. En ik kan nog net zeggen, pas op! Maar het is te laat. Dat ijzer botst tegen zijn hoofd. En hij valt tegen de grond. En hij is dood. Ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar die ene is nou wel een doodslager. Hoe verschrikkelijk die het ook vindt. En die ene, wiens bijl het was, en die bijl was kennelijk niet in goede orde, dat had hij eigenlijk wel beter na moeten kijken. Die ene staat nou wel bloot aan de bloedwraak. Zijn leven wordt ernstig bedreigd. Want straks hoort de zoon van zijn buurman het. En die zoon van zijn buurman heeft de taak om Goël te zijn. Bloedwreker. En die heeft het recht van de wet aan zijn kant. Als hij op een gegeven ogenblik ook de buurman van zijn vader doodt. En zo hangt de dood boven zijn hoofd. Als hij straks in handen van de bloedwreker valt, is het voorbij. En wat moet hij nou doen? Schuldig is hij toch eigenlijk niet? Want hij heeft zelf ook hartzeer over wat er gebeurd is. En diep verdriet, want hij kon zo goed met zijn buurman opschieten. Moet hij nou toch sterven? Ja, zei de wet. En de wetten van de omringende volkeren zeiden ook ja. En die bleven ja zeggen. En ze oefenden ook in de omringende volkeren rondom Israël heen de bloedwraak uit. U hoort het hier in de Turkse gemeenschap ook nogal eens noemen. En u ziet het ook nogal eens gebeuren. Maar zo was het daar om Israël heen ook. Zo iemand moet ook sterven. Maar God is barmhartig. Israëls God is anders dan de goden van de volkeren om Israël heen. En Israëls God bepaalt, en hij doet dat niet zomaar ergens in een verborgen hoekje van zijn wet, in een subartikel van het burgerlijk wetboek of wetboek van strafrecht, maar ergens heel duidelijk, heel prominent op verschillende plaatsen in de boeken van Mozes, in Numeri en in Deuteronomium en herhaald in Jozua 20. God laat weten dat er voor zo'n doodslager een weg der ontkoming is. Een oplossing. Een vrijstad. En daarheen mag hij vluchten. Maar dan moet hij natuurlijk wel haast maken. Dan kan hij niet eerst nog van alles en nog wat gaan regelen, in de hoop dat voorlopig datgene wat er gebeurd is even onbekend zal blijven, en dat de bloedwreker er voorlopig nog eventjes niet van op de hoogte zal zijn. Nee, dan moet hij haast maken. En dan moet hij zo haast maken dat hij van waar dat ongeluk gebeurd is tot aan de Vrijstad, als het ware achter elkaar voortsnelt. En dat hij niet ondertussen, een poosje nadat hij vertrokken was, halverwege de Vrijstad rustig een poosje aan de kant van kan gaan zitten, tevreden met de wetenschap dat hij in ieder geval onderweg is. Want zolang hij nog onderweg is, is er het gevaar van de bloedwreker. Pas als hij de toevluchtstad bereikt heeft, dan is die veilig. Maar weet hij waar die toevluchtstad is? Weet hij de weg daarheen? En is die weg wel begaanbaar? Want bij ons is het dan in de regel wel zo dat de wegen goed onderhouden worden. Maar dat was daar in Israël toch niet. Als daar de winterseizoen voorbij was, met soms hevige regenvallen, dan waren er hele stukken van de wegen die helemaal niet geasfalteerd waren uiteraard, en ook niet bestraat waren. Dan waren er hele stukken van de wegen soms weggespoeld, en dan waren er grote gaten ingevallen, en dan was zo'n weg echt helemaal niet meer begaanbaar. Maar stel nou eens voor dat dat gebeurt in het vroege voorjaar, als die regens net zijn gevallen en als er zoveel schade aan de wegen is aangericht en als die wegen nog niet gerepareerd zijn. En bovendien, waar is de Vrijstad en langs welke weg moet hij daar komen? Hij hoeft daar niet over in te zitten. De Heere had op alles gerekend. Deuteronomium 19 vers 3 vertelt ons dat als de Heere daar aan Mozes voorschriften geeft over de vrijsteden, hij erbij zegt dat de weg naar de Vrijstad altijd begaanbaar moet zijn. En dat ze reparaties van die wegen niet mogen uitstellen. Bovendien blijken de Joodse voorschriften, hebben ze die bepalingen van de Heere zo opgevat dat ze bij elk kruispunt waar zo'n vluchteling langs kon komen en waar hij dan de keus had, moet ik nou links of moet ik nou rechts, een richtingaanwijzer hadden neergezet. Met maar één woord erop. Miklat. Om duidelijk aan te geven, die richting moet je uit als je naar de Vrijstad moet. En ook die richtingaanwijzers werden nauwkeurig onderhouden, zodat als er een of andere kwajongen die zijn hoofd gehad had om die pijl net omgekeerd te zetten, degene die verantwoordelijk waren, onmiddellijk maatregelen namen om dat ding in zijn oorspronkelijke stand te herstellen. Want de weg naar de Vrijstad moet altijd open zijn. En de vluchteling moet altijd kunnen weten waar die heen moet. En opgelucht kan zo'n vluchteling dan bij zo'n kruispunt, waar hij misschien nooit eerder geweest is, toch weten, ook moet daarheen. Hij zal best eens ongetwijfeld achterom gekeken hebben of hij nog niet achtervolgd werd. Maar iedere keer als hij ontdekte, weer zo'n richtingaanwijzer. En ik kom steeds dichterbij. dan kon hij moed vatten dat hij toch nog op tijd in de Vrijstad zou aankomen. En tenslotte is hij daar dan in Hebron, als hij in die buurt woonde, of in Kedes, als hij een inwoner van het gebied van het noorden was. En als hij bij de stad arriveerde, stond de poort open. Alweer zo'n bewijs van, je bent welkom. Hij kan naar binnen. Ja, maar de bloedwerker kan ook naar binnen. En de bloedwerker kan in die vrije stad ook nog zijn werk doen. Oh nee, toch niet. Want de vluchteling moet, zodra hij de poort door is, aan degene die daar zijn en met name aan de oudsten van de stad, zo spoedig mogelijk bekendmaken wie hij is en wat hij komt doen en waarom hij hier is. En buiten adem zal het in de meeste gevallen wel geweest zijn, heeft hij met horten en stoten het trieste verhaal verteld. Zo en zo is het gegaan. Dat en dat is er gebeurd. En dan wordt hij onder bescherming genomen. Het is nog wel niet definitief beslist, want zijn zaak moet nog wel eerst worden onderzocht. Wat hij tegen die oudsten en tegen die daar aanwezigen gezegd heeft, dat is voorlopig wel even genoeg. Maar straks moet hij voor de vergadering van het volk staan en dan zal moeten blijken of zijn zaak inderdaad een eerlijke zaak is. En blijkt dan dat hij een verhaal verzonnen heeft en dat hij, als er getuigen opgeroepen zijn, het blijkt dat hij allang met die buurman in onmin geleefd heeft en dat hij allang eens opmerkingen gemaakt had van ik zal die man nog eens een keer, zoals Kaïn dat tegenover Abel in zijn hart voornam. Als blijkt dat hij inderdaad geen onschuldige doodslager is, dan wordt hij in de handen van de bloedwerker gegeven. Maar als blijkt ook uit de getuigenverklaringen dat het echt een eerlijke zaak is en dat het berouw wat die man toont en het verdriet waar hij blijkt in te delen ook oprecht is, dan krijgt hij permissie om in de Vrijstad te blijven. Dan wordt die Vrijstad zijn asiel. En dat betekent dat de bloedwreker daar niets mag doen. Zijn leven is beschermd. Hij is veilig. Dat wil zeggen, zolang als hij in de Vrijstad blijft. Alleen binnen het gebied van de Vrijstad geldt die veiligheid. Gaat hij daar buiten, dan dreigt daar nog altijd de dood. Daar kan het bestuur van de Vrijstad de bloedwreker niet tegenhouden. Laat hem dan binnen blijven. Hoe lang? Totdat hij sterft, dus de rest van zijn leven. En misschien zou het dan ook maar het beste voor hem zijn geweest als hij zijn vrouw en kinderen ook maar bij zich had laten komen in de Vrijstad. Dan konden ze daar, in de veiligheid van dat toevluchtsoord, een nieuw leven beginnen. Maar hij moet er nooit weg. Er is één uitzondering. Als er een algeheel pardon toegekend wordt aan alle inwoners van vrijsteden die daar zitten omdat ze daar asiel gezocht hebben, op het moment namelijk wanneer de hoge priester sterft. Gebeurt dat, dan zijn al die vluchtelingen uit Ramot en uit Kedes en uit Hebron en uit Sichem in één keer vrij. En dan kunnen ze gaan waar ze willen. En dan kan de bloedwreker hen niets doen. Maar dat gebeurt natuurlijk lang niet met iedere vluchteling in de Vrijstad. Waarom de dood van de hoge priester? Omdat hij de vertegenwoordiger van het hele volk is. En als hij sterft, dan sterft hij als de vertegenwoordiger van het hele volk. En dan is zijn dood zo goed als de dood van die vluchteling. Hij komt dus, laten we maar eerlijk zeggen, Die vluchteling komt dus pas vrij als de dood komt. Gemeente, ik zei het zo pas al. De God van Israël is anders dan de goden van de omringende volkeren. En de omringende volkeren, ze wisten van deze genadige en barmhartige bepalingen niets af. Gods wetten zijn gematigd door zijn barmhartigheid. En daarom heeft Israël zulke strikt rechtvaardige wetten, die tegelijkertijd ook de geest van barmhartigheid ademen. En inderdaad, Israëls wetgever, Israëls God is een goed God. En zelfs zijn wetgeving in Israël zegt dat deze God, vergeleken met de andere goden, dat deze God het echt waard is om gediend te worden en bemind. Maar dat is natuurlijk niet alles, gemeente. Zo mogen we natuurlijk ook best al een stukje evangelie in Israëls wetgeving terugvinden. En zo mogen we ook wel zeggen dat Israël toch wel een heel bevoorrecht volk is geweest om onder zulke wetten te mogen leven en zo'n God als wetgever te mogen hebben. Maar we hebben niet alleen het Oude Testament. En wat de Heer in het Oude Testament ook in de wetten van Mozes geopenbaard heeft, dat is in het Nieuwe Testament eigenlijk nog weer op een nieuw, op een hoger, op een geestelijker niveau getild. Als we dan die voorschriften rondom de vrijsteder eens gaan lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En u bent mij in gedachten natuurlijk al in verschillende opzichten voor geweest. Slaat u dan met mij een ogenblik op de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 6. Vers 18. Hebreeën 6, vers 18. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, en dan komt het wat ik bedoel, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Daar zie je in dat vers ook ineens een aantal vluchtelingen. Mensen die de toevlucht genomen hebben. Mensen die op de vlucht geslagen zijn. En die daar ook een bepaalde reden voor hadden. En die ook wel weten waarheen ze op de vlucht geslagen zijn. Om de voorgestelde hoop vast te houden. Om te grijpen naar datgene wat voorgesteld is als een toevluchtsoord. Vluchtelingen. Naar een veilige plaats. Waar is die dan? Is die er wel? En als hij er is, waar dan? En dan gaat hier, gemeente, het evangelie boven de wetgeving rondom de vrijsteden uit. Ik zei, dan wordt het nu allemaal op een hoger niveau getild. Want gaat u met mij nog even terug naar die voorschriften omtrent de vrijsteden. Die waren er, die vrijsteden. Maar die waren er niet voor iedereen. Die waren er niet voor mensen die opzettelijk gezondigd hadden tegen het zesde gebod. Die waren er niet voor mensen die het kwaad vooruit bedacht hadden en het later hadden uitgevoerd. Die vrijsteden waren er voor doodslagers die het per ongeluk gedaan hadden. Maar de vrijstad was er niet voor de opzettelijke moordenaar. Als hij toch naar de vrijstad vluchtte en als zijn zaak was onderzocht en het was uitgekomen dat hij de zaak bedrogen had, dan werd hij in de handen van de bloedwreker gegeven. En dan eindigde zijn leven. Maar als de Heere de oudtestamentische voorschriften op een evangelische manier gaat schrijven, en als Hebreeën kan spreken over mensen die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, gaat het dan ook over mensen die per ongeluk gezondigd hebben? Gaat het dan ook over mensen, om ze nou eens even zo te zeggen, die eigenlijk alleen maar een paar te verontschuldigen dingen gedaan hebben? Mensen die eigenlijk ook niet eens zo schuldig zijn, maar bij wie het allemaal ongelukkig gegaan is. Die gestruikeld zijn, die er op een gegeven ogenblik niet meer goed tegen konden, maar die eigenlijk allerlei verontschuldigingen kunnen aanvoeren. Heeft God zijn vrijstad, ik zal straks wel zeggen aan wie we dan moeten denken uiteraard, maar heeft God zijn vrijstad daar ook neergezet voor kleine zondaars? Voor mensen met, ja nou ja, wel een beetje schuld, maar toch eigenlijk ook weer niet zoveel. U kent de woorden uit Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken, en al waren ze rood als karmozijn, dan nog is er genade. Al is een mens zo verdorven, zo schuldig, tegen al de geboden Gods gezondigd, in alle opzichten overtreders, al is hij iemand die zijn leven lang gezondigd heeft, en pas op het allerlaatste moment in het 11e uur, nee, nog veel later dan het 11e uur, tegen de Heer Jezus zegt: gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan is er voor zo iemand nog een vrijstad. Al heeft hij dreiging en moord geblazen tegen degene die van Christus waren. En al heeft hij ze uit de huizen gesleurd. En al heeft hij gepoogd om ze te doen lasteren. Als hij op zijn knieën valt op de weg naar Damascus en bidt: Heere, wat zal ik doen? Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan is er voor zo iemand een vrijstad. Als hij de profeten de mond gestopt heeft, en als hij het woord van God jarenlang in de wind geslagen heeft, en als hij het volk van God in Jeruzalem vervolgd heeft, en als hij dan gevangen genomen wordt en in de gevangenis gaat erkennen dat de Heere God is, dan is er ook voor Manasse een vrijstad. En dan mag het evangelie gepredikt worden aan allen, zonder onderscheid. En dan mag iedere zondaar, wie het ook is, met wat voor een beschuldiging die in zijn geweten ook rondloopt, en wat hij allemaal op zijn geweten heeft, toch horen: er is een vrijstad. En er is een weg naar de vrijstad. En daar staan borden langs de weg van de vrijstad. Miklat, die kant moet je heen. En God meent wat hij zegt. Vlucht u al. Hebt u al ontdekt het gevaar waarin u verkeert? De bloedwreker die u op de hielen zit. De wet die u aanklaagt, omdat u tegen die wet gezondigd hebt. Die vinger op u gericht. Gij zijt die man. Toen we vanmorgen de wet weer lazen en hoorden lezen: gij zult, gij zult niet. Als je het over je heen laat gaan, heb je het natuurlijk niet gehoord. Maar als je eerlijk geluisterd hebt en je hebt je hart en je leven ernaast gelegd, heb je dan niet gemerkt dat die wet beschuldigt, omdat je niet gedaan hebt wat je moest doen, En omdat je wel gedaan hebt wat je nou niet moest doen, vlucht u al omdat u ontdekt hebt dat niet alleen maar uw daden verkeerd zijn, maar omdat u het voor Gods aangezicht ook hebt moeten belijden. O God, mijn hart is boos en schuldig. Hebt u het al eens ontdekt wat dat nou eigenlijk wil zeggen als de Heere in zijn woord zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven? Of dat andere woord dat we zo makkelijk citeren, dat we allemaal wel eens een keer uit ons hoofd hebben geleerd, zonder moeite overigens nog, omdat je het zo vaak gehoord hebt, zeker rondom begrafenissen en sterfgevallen, de bezoldiging van de zonde is de dood. Onontkoombaar. Gemeente, hebben die dingen wel eens indruk op uw ziel gemaakt? Of kunt u dat allemaal aanhoren, de wet horen lezen, de dood zien toeslaan in de naaste familiekring, de stem, de onverbiddelijke stem van de dood horen, die tot u zegt, heden is het deze en morgen kom ik bij u. Kunt u het allemaal rustig aanhoren en toch maar weer verder leven? Zonder dat het u ooit eens een ogenblik tot bezinning brengt. Zonder dat het u eens een ogenblik doet afvragen. Hoe zal ik, als het zover is, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Waar moet ik blijven als de Heere me komt bezoeken en komt afrekenen? Wat het woord ook zegt en wat de prediking ook bij u probeert aan te richten en uit te richten. En wat de Heere met de klop op uw hart ook probeert te bereiken. Blijft het allemaal onbenut en gaat het allemaal weer over? De bloedwreker zal toeslaan. De wet zal een keer veroordelen. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen leerde ik vluchten. Ja, dan moet het. Dan kan het niet anders. Als de nood op je ziel gebonden wordt en je weet dat je moet sterven en je weet dat je voor God moet verschijnen en je weet dat je rekenschap af moet leggen, en je ontdekt ook dat je geen gerechtigheid bezit en dat je met al je godsdienst voor God nog niet bestaan kunt en met al je goede werken toch nog geen veilige schuilplaats hebt. Toen leerde ik vluchten. Dan kan het niet anders meer. Maar waarheen? Waarheen? Gemeente, wat een wonder. Wat wordt het dan een wonder dat we een woord van God zelf hebben. Een evangeliewoord. En dat de Heere het op 100 plaatsen in dat woord gezegd heeft en meer plaatsen. Elke keer als je met die vraag zit, waar dan heen? Miklat. En altijd weer is die vinger gericht. Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. En de weg daarnaartoe is geplaveid met de beloften van het evangelie. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Al die beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn. En gemeente, nou heb ik de naam van Gods vrijstad genoemd. Gods toevluchtsoord. Jezus Christus. De gekruisigde. Die zichzelf geofferd heeft. Die de prijs betaald heeft. Die het helemaal in orde gemaakt heeft. Zelfs de meest scharlaken zonden van de tot hem vluchtende zondaar zijn geboet. Zelfs de zonden zo rood als karmozijn. Hij heeft ze in zijn lichaam gedragen aan het vloekhout. En de boodschap geldt, en de boodschap is waar. En de boodschap is Gods boodschap, die in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet sterven, maar leven. Ik vroeg zo pas, leerde u al vluchten? En misschien dat u in uw hart toen gezegd hebt, ja, dat weet ik. Ik kon niet meer blijven die ik was. Ik kon niet meer rustig voortleven. Dat heb ik geleerd. De Heere heeft me opgeschrikt uit mijn valse rusten. De Heere heeft me ontdekt aan mijn ellendige toestand. En de Heere heeft me doen zien voor welke gevaren ik omringd ben. En ik moest gaan vluchten. En ik heb het als een wonder beleefd dat de Heere in zijn woord de weg wijst. En wat een wonder is het dat de Heere dan in zijn almachtige genade, zijn genadige almacht, zijn hand op me gelegd heeft. En het me onmogelijk gemaakt heeft om te blijven die ik was. En me op weg gezet heeft naar de Vrijstad. Jazeker, dat is ook een wonder. En het is ook een wonder als een mens in zijn leven eindelijk eens een keer door de overwinnende en overtuigende genade Gods op de rechte weg gebracht is. Vluchtend tot het heil des Heren. Het is een voorrecht als de Heer het je onmogelijk gemaakt heeft om nog langer onbekommerd voor te gaan in je zonde en in je onbekeerde toestand. Maar ik vraag u toch, ook als u die ontdekkende genade in uw leven hebt leren kennen, ik vraag u toch, vlucht u nu ook? Of bent u er tevreden mee heimelijk dat u op de goede weg bent? Weet u, zolang u nog niet in de Vrijstad bent, is nog altijd daar de dreigende dood. En het dreigende oordeel, al bent u onderweg. En je kunt niet gaan denken, ik ben nou onderweg, ik ben op de goede weg, de Heere is het goede werk in me begonnen en nou kan ik wel aan de kant van de weg gaan zitten uitrusten. Wees niet tevreden met het beginnende werk van Gods genade. Wees er wel dankbaar voor. Maar rust daar niet in. We kunnen pas rusten. We kunnen pas echt, mag ik het dan in het beeld van die vluchteling zeggen, uitblazen als je daar bent. Als je in hem bent. Als we het weten op grond van Gods eigen oordeel, dat je in hem veilig bent. We moeten onze zaak in zijn handen gaan geven. Want als we dat niet gedaan hebben, dan blijft het een verloren zaak. Kom je dan de bloedwreker toch nog tegen, wat kun je dan beginnen? Wat is dan je schuilplaats? Kun je tegen de bloedwreker zeggen, maar ik ben op weg naar de Vrijstad. Dan zegt hij, ja, dat geloof ik ook wel, maar ik heb je wel ingehaald. Je bent niet in de Vrijstad. En hier gelden de regels voor de Vrijstad niet. Die gelden pas als je daar bent. En daarom moet je je zaak uit handen gaan geven. En als een mens die niks meer heeft, en zo stond die vluchteling daar, die kon niks meer voor zichzelf doen. Hij kon het alleen maar in handen van het bestuur van de Vrijstad geven. En zo kan een ellendige arme vluchteling het eigenlijk alleen maar in handen van de zaligmaker Jezus Christus geven. Om dan ook te beleven wat de dichters soms in de psalmen getuigen. Psalm 62, Psalm 142, Psalm 143. Bij u schuil ik. Gemeente, laten wij in geestelijk opzicht deze dingen geen fouten maken. We moeten ons niet met minder gerust durven stellen. Er zijn soms mensen die de indruk geven dat als ze af en toe eens verontrust zijn, ze daar toch eigenlijk al het een en ander aan vastknopen En daar toch eigenlijk, omdat dat werk van de Heere in hun gedachten is, rust op vinden. Ze hebben ook wel eens een gebedsverhoring gehad. Ze hebben ook wel eens een emotioneel moment beleefd. Ze hebben ook wel eens een psalmvers meegekregen in hun leven dat tot hun ziel sprak. En ze durven dat op sommige ogenblikken ook wel voor het beginnende werk van de Heere te houden. Maar daar houden ze zich dan ook mee op de been. Dat is de Vrijstad niet. Dat is Christus niet. In het gunstigste geval mag dat een gave vanuit Christus zijn. Maar het is Jezus Christus niet. De wetenschap dat er een zaligmaker is, lijkt voor anderen soms weer genoegzame grond om te vertrouwen te zijn. Hij is er toch. En hij heeft zijn leven toch afgelegd. En we mogen toch tot hem gaan. Dat is allemaal waar. Maar het is niet de vraag of we tot hem mogen gaan. Maar het is de vraag of we tot hem gaan. En bij hem schuilen. De waarlijk ontdekte zondaar kan eigenlijk geen rust vinden. Moet ook geen rust durven vinden. Dan wanneer hij in Jezus is. Geef mij Jezus. Of ik sterf. En dan. Als je dan al permissie van hem gekregen hebt om in de Vrijstad te zijn. Als je dan al vrijmoedigmakende genade van de Heere ontvangen hebt om in hem te geloven. Om je zaak in zijn handen te geven. En om bij hem te schuilen. Wat dan? Gemeente, dan komt het erop aan om te doen wat Johannes in zijn eerste brief schrijft. En u kinderkens, blijft in hem. Blijft in hem. Zoals die vluchteling in de Vrijstad blijven moest. Daar was hij immers veilig. Ging hij de poort uit. Ging hij buiten het grondgebied van de Vrijstad. En kwam hij daar de bloedwreker tegen. Dan was het nog een verloren zaak. En vandaar de dringende vermaning. Niet alleen maar in de brief van Johannes. Maar op zoveel andere plaatsen. En met een keur van woorden en adviezen. Blijft in hem, want er is geen andere schuilplaats. En er is geen andere zaligmaker. En er is nooit een andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wie tot Jezus vluchtte, komt nooit meer van hem los. En wie tot die Vrijstad vluchtte, komt er nooit meer uit. Pas als de dood komt. Pas als de dood komt. Dan hoef je niet meer te geloven. Dan hoef je niet meer in de Heer Jezus te geloven. Dan heeft geloven ook een eind. Dan mag je aanschouwen. En dan mag je het gewaar worden. Dat hij zichzelf garant stelt. En dat het aan zijn dood, de dood van de hoge priester, te danken is. Dat je eeuwig leven mag. Eigenlijk ga je dan ook nog niet uit de Vrijstad. Want dan zul je eeuwig aan hem verbonden zijn en blijven. Want Christus' verbondenheid aan zijn volk en de verbondenheid van zijn volk aan Christus kan nergens meer door verbroken worden. Ook niet door die dood die overigens alle banden verbreekt en alle relaties hier op aarde stuk maakt. Gemeente, wat kan ik nou doen? Met dit evangelie, ik kan u vanmorgen op de Vrijstad wijzen. Zoals ik al deed. En laat ik het dan maar weer doen. En ik kan u zeggen hoe nodig u die Vrijstad hebt. Want u bent een verloren mens. Echt waar. God zegt het. U bent door de dood, door de eeuwige dood bedreigd. En die kan zo spoedig toeslaan. En dan? En dan kan ik u alleen maar dringend aanraden. Als de Heere dan in zijn woord geopenbaard heeft dat er een zaligmaker is. En als het mijn taak vanmorgen is om dat evangelie te verkondigen. Kan ik u alleen maar aanraden, vlucht daar dan toch heen. En stel toch niet langer uit. Ziet u de noodzaak er niet van in? Toch wel, hoop ik. Laat er dan niet nog eens een keer tijd overheen gaan. Tijd die straks voorbij is. En als u ze niet gebruikt hebt, u ze ook nooit meer gebruiken kunt. De gelegenheid was er vanmorgen. De gelegenheid was er vanmorgen om het nog eens een keer te horen. Er is een vrijstad. En er staan borden in de Bijbel geplaatst en die zeggen daarheen. En de weg is gebaand. De Heere heeft het zo vaak gezegd dat vluchtelingen niet teruggestuurd zullen worden. En dat mensen die het op de Heere wentelen en bij de Heere schuilplaats zoeken niet teleurgesteld zullen worden. Heus, de God van Israël, zei ik al, was een veel betere God dan de God van de heidenvolkeren. En de God en Vader van de Heere Jezus Christus is de God van genade eindeloos goed. Die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin lust heeft dat hij zich zal bekeren en leven. Dat hij zal vluchten, dat hij de weg zal gaan die de Heere wijst. Dat hij zijn zoon zal gaan nodig krijgen. Dat hij dat heil in Christus niet langer kan missen. Ziet u dan niet wat een onuitsprekelijke genade de Heere ons openbaart. Als hij ons zijn woord geeft en als hij ons deze dingen in zijn evangelie voorstelt. En als hij ze vanmorgen in de prediking op ons hart zoekt te binden. Hij nodigt ons. En hij nodigt ons welmenend. En wie u nou ook bent. Zeg nou maar niet, als u in mijn hart kon kijken en als u mijn leven echt zou weten zoals het eruit ziet, dan zou u mij wel overslaan met de nodiging. Want voor mij kan het echt niet. Zeg dat nou niet. Al waren uw zonden als scharlaken. Al waren ze rood als karmozijn. Al moest u zeggen, ik ben net als Manasse. Ik ben net als Saulus van Tars. Ik ben net als die moordenaar. Ja, dan nog zegt de Heere, wanhoop niet. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ongerechtigheid, nog zo sterk is voor de Heere, geen onoverkomelijk bezwaar. Eigen gerechtigheid kon nog wel eens een moeilijker probleem zijn. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En pleit op de barmhartigheden van deze God. De God van de vrijsteden. De God en Vader van Jezus Christus. Amen. Psalm 91, het eerste vers.
Thank you.
zullen samen danken. Heer, het past ons inderdaad toch wel om uw naam te danken voor het feit dat u niet alleen maar onder Israël vrijsteden hebt besteld, maar dat u in het Nieuwe Testament de grote vrijstad, de toevlucht in benauwde tijden, de Heere Jezus Christus hebt geopenbaard en dat u de weg naar hem toe ook hebt aangewezen. En dat u die weg geplaveid hebt met dierbare en heilige beloften. En dat u nu het de zondaar aandringt om te vluchten tot hem. O Heere, wat gaat uw goedertierenheid het al te boven. En wat is uw goedertierenheid tot in eeuwigheid. Ja, want dan gaat het evangelie nog verder dan de boodschap en de wetgeving omtrent de vrijsteden. Want daar mochten alleen maar mensen met een beetje schuld naartoe. Mensen die het niet eens bewust gedaan hadden. En zeker niet opzettelijk. Maar in de vrijstad Christus, daar kan Saulus van Tarsen ook terecht. En Manasse. En de moordenaar. En elke scharlaken zondaar. En elke afschuwelijke overtreder. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Heere, laat dat evangelie dat u laat verkondigen niet te vergeefs verkondigd zijn. Laat het mensen erbij bepalen dat ze in grote nood zijn buiten Jezus. Bedreigd door de onverbiddelijke eeuwige dood. Zelfs de eeuwige dood, ja. En laten ze dat, als het dan niet anders kan, laat dat dan genoeg zijn om hen op de vlucht te doen slaan. Maar geef hen dan tegelijkertijd ook vanuit het evangelie moed. Dat ze vluchten durven. En dat ze vluchten naar de rechte plaats. En dat ze vluchten totdat ze er zijn. En als ze er zijn, dat ze er dan blijven. Omdat Jezus de enige is die redt. En dat maakt hem zo dierbaar. Dat maakt hem zo kostbaar. Dat maakt hem zo beminnenswaardig. Heilig uw woord aan ons hart. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 61, het tweede en het derde vers. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.